Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Van harte welkom in deze dienst op de vierde Lijdenszondag. Fijn dat u hier in de kerk of thuis bij deze dienst aanwezig bent. Vanavond zal dominee Haga uit Breukelen voorgaan. Hier in de kerk prijzen we als gemeente God in ons hart en worden de psalmen en liederen gezongen door twee gemeenteleden. Thuis wordt u uitgenodigd om met elkaar de liederen en de psalmen mee te zingen. De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke felicitatie van de gemeente naar het bruidspaar van de Berg van de Brink, dat afgelopen donderdag hun 40-jarige huwelijksjubileum mocht vieren. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen op Psalm 43, vers 1, Geduchte God, hoor mijn gebeden. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen verder uit Psalm 43, nu vers 3 en na de belijdenis van het geloof ook vers 4.
Thank you.
zijn hier vanavond bij elkaar met een man of 30. En we weten ook ons verbonden met broeders en zusters die thuis meekijken en luisteren. Maar als wij het geloof belijden, dan brengen wij ons te binnen dat wij deel uitmaken van een kring die veel groter is. Van een schare van mensen die wij ook niet kunnen zien, maar die wel heel concreet is. De gemeente van Jezus Christus verspreid over alle tijden en plaatsen. En in die verbondenheid, in die gemeenschap, belijden wij met elkaar het geloof. En ik nodig u uit om in uw hart mee te spreken met deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria. Die heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald tot in de hel, ten derde dagen opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden om de opening van de schrift in het licht van de Heilige Geest. U danken wij, Heere onze God, voor deze dag die u ons gegeven hebt. Voor het moment dat u ons apart roept. Ook nu weer. Wij danken u dat u onze God bent en dat u ons telkens weer wilt zeggen wie u bent voor ons. In uw Zoon Jezus Christus. En wij bidden u met elkaar en voor elkaar, schenk ons het licht van uw Heilige Geest. Dat dit moment dat u ons schenkt, een moment van inzicht is. Van helder zicht op wie u bent. En wat het betekent om uw Zoon, onze Heer, Jezus, te volgen. Heer onze God, wij horen niet voor het eerst over u en over uw Zoon. En toch belijden wij u dat wij het heel hard nodig hebben dat u ons opnieuw zegt wat u met ons voor hebt. Hoeveel grote en goede dingen u voor deze wereld hebt bereid Wij beleiden u onze kortzichtigheid in deze dingen. Onze traagheid van hart om te verstaan wat u ons schenken wilt. Kom ons daarom tegemoet. En stel ons opnieuw in de vrijheid en in de vreugde van het evangelie van Jezus de Christus. Uw Zoon, onze Heer. In zijn naam bidden wij. Amen. Wij openen de Heilige Schrift en de lezing van vanavond is uit het evangelie van Marcus. We lezen Marcus 8 vanaf vers 27 tot hoofdstuk 9 vers 1. Marcus 8 vanaf vers 27 tot hoofdstuk 9 vers 1. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag. Hij zei tegen hen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden: Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen een van de profeten. En hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen hem: u bent de Christus. En hij gebood hun streng dat zij met niemand over hem zouden spreken. En hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei: ga weg achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. En hij zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij gezien zullen hebben dat het Koninkrijk van God met kracht gekomen is. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Dit is niet zomaar een woord, dit is het woord van God, dit is uw leven. Halleluja. Amen. In antwoord op deze lezing en in voorbereiding op de verkondiging luisteren we naar lied 139 vers 1, 2 en 5 uit Weerklank.
priester in de eeuwigheid. Dit is uw opgang naar Jeruzalem, waar gij uw vrede stelt voor onze ogen. Vrede aan allen die uw naam verhogen.
Straks na de verkondiging luisteren wij naar gezang 447 uit de bundel Weerklank. En daarvan de versen 1, 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wij zijn onderweg naar Pasen toe. En op weg naar Pasen gaat het eigenlijk maar om twee vragen. De eerste vraag is: wie is Jezus? En de tweede, wat betekent het om deze Jezus te volgen? Deze twee kernvragen komen op uit het gedeelte dat wij zojuist hebben gelezen en begeleiden ons als het ware op weg naar het paasfeest. Marcus die vertelt ons dat Jezus met zijn leerlingen onderweg is. En terloops komt de vraag aan de orde wie Jezus is. En dan is Petrus de eerste van de discipelen die met een antwoord komt. U bent de Christus, beleidt hij. Nou, dat is een belijdenis die ons betrouwd, vertrouwd en bekend in de oren klinkt. Natuurlijk zeggen wij, Jezus is de Christus. Of de Messias, dat betekent hetzelfde. Hij is de gezalfde van God. Zo horen we het bijna elke zondag in de kerk. Zo leren we het op catechisatie. Het is zelfs zo vanzelfsprekend dat we bijna vergeten zijn dat Christus niet een achternaam is, maar een titel. Maar wat dat inhoudt, de belijdenis dat Jezus de Christus is, dat staat misschien helemaal niet zo vast. Of beter gezegd, wat deze naam, deze titel betekent, dat wordt eigenlijk alleen maar gaandeweg duidelijk. Het is Jezus zelf die met zijn leven en met de weg die hij gaat invulling geeft aan deze benaming. Maar dat geldt ook voor ons. Als wij als gemeente belijden dat Jezus de Christus is, dan is dat iets wat wij geleerd hebben en wat goed is om te weten. Maar wat dat betekent, daar komen we alleen gaandeweg ons leven achter. Ons leven achter Jezus aan. Daarin zullen wij ontdekken wat het betekent om dit van Jezus te belijden. En Marcus is een evangelist die een soort haast heeft om dat bij ons binnen te brengen. Wat dat nou inhoudt. Nu, in de ogen van Petrus is deze titel met hoge verwachtingen omgeven. Als hij belijdt dat Jezus de Christus is, dan komt daar als het ware samengebald alle hoop, niet alleen voor hemzelf en zijn medebroeders in mee, maar eigenlijk de hoop voor heel de wereld is samengebald in deze ene belijdenis. Hij ziet in Jezus de door God beloofde gezalfde koning. Door deze Jezus zullen er andere en betere tijden aanbreken. Deze mens, Jezus, is de koning die een einde zal maken aan alle andere koninkrijken op aarde. Hij is een koning die alle andere aardse koninkrijken aan zich zal onderwerpen. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Kortom, Jezus is de koning die alles goed zal maken. En Jezus? Hoe reageert hij? Nou, hij ontkent het niet. Hij laat het helemaal staan. En daarmee erkent hij eigenlijk dat hij inderdaad die beloofde koning is. Maar wel op een heel andere manier dan de discipelen ooit hadden gedacht en verwacht. En daarover spreekt Jezus in alle openheid met zijn leerlingen. We lezen: hij begon hun te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden en gedood, maar 3 dagen later zou opstaan. Nu, dit zijn dingen die wij ook vaker hebben gehoord. Ze passen ook in de lijdenstijd op weg naar Pasen toe. Toch is het goed om hier bij stil te staan en ons af te vragen wat Jezus hier nu eigenlijk tegen zijn leerlingen en dus ook tegen ons zegt. Het meest opvallende in de reactie van Jezus is wel dat hij zegt dat de mensenzoon of de zoon des mensen veel zal moeten lijden. En die naam die Jezus gebruikt, de mensenzoon of de zoon des mensen, daarbij denken wij natuurlijk al snel, nou, dat daarmee zegt Jezus eigenlijk met een wat ouderwetse manier van zeggen dat hij gewoon mens is. En inderdaad, dat is ook wat Marcus van begin tot eind sterk benadrukt. Jezus is mens te midden van de mens. En wie in deze wereld mens wil zijn, voluit mens. Wie werkelijk het lot van de mensheid wil delen. Ja, die zal ook lijden. Want echt mens zijn, dat is niet alleen maar blij zijn met de blijden. Maar ook treuren met de treurenden. Wie werkelijk mens zal zijn, die zal meelijden met alle anderen die er last van hebben dat je gevangen zit tussen geboorte en dood. En zo is Jezus mens. Hij is de allermenselijkste mens, om maar zo te zeggen. En tegelijk is hij meer. Want die titel, de Zoon des Mensen, is ook een Bijbels geladen woord. In het Oude Testament, in het boek Daniël bijvoorbeeld, is sprake van een zoon des mensen die zal komen aan het einde van der tijden. Een gestalte vol heerlijkheid en glorie, omringd door de engelen van God. En als Jezus zo over zichzelf spreekt, lijkt hij daarmee inderdaad te bevestigen wat Petrus zo even beleden had. Dat Jezus de Christus is. Maar nu zegt Jezus van die mensenzoon die zal komen aan het einde van de tijden. Die zal komen vol heerlijkheid, dat een figuur is die zal lijden. Die zal moeten lijden zelfs, krachtens een soort hogere noodzakelijkheid. Jezus identificeert die zoon des mensen met een lijdende gestalte. Een gestalte die wij bijvoorbeeld ook kennen uit de profetie van Jesaja, Jesaja 53. Daar is sprake van iemand die veracht wordt en verguist. Die gemeden wordt. Die vertrouwd is met lijden en met ziekte. En die niet alleen zelf lijdt, maar die met alle anderen lijdt en sterker nog die ook onder alle anderen lijdt en voor alle anderen. En waarom? Nou, als je daarop let in welk verband dat staat, dan wordt duidelijk dat het gaat om een gestalte die totaal aan God is toegewijd en tegelijk aan het lot van de mens. Het is een figuur die radicaal de liefde van God belichaamt en uitleeft. Hij leeft de liefde van God, zou je kunnen zeggen. En wie dat doet, wie zich daaraan waagt, wie zich totaal toevertrouwt aan het uitleven van Gods liefde in deze wereld, die zal ervaren aan den lijve dat de mensen je niet moeten. Dat je wordt uitgespuugd en gehaat. En ook dat is lijden. Nu, als Petrus deze dingen hoort uit de mond van Jezus, dan neemt hij Jezus terzijde en begint hem te bestraffen. De Christus, de Messias, mag de taal van het lijden en van de dood niet spreken. Dat past niet bij het beeld dat Petrus heeft van de Messias, van Gods beloofde koningschap. Dat verdraagt zich niet met lijden en dood. En dat Jezus zegt dat hij dat zal moeten doen krachtens een soort hogere noodzakelijkheid, dat hij op deze manier onze nood zal wenden en ons lot zal keren, dat lijkt wel helemaal niet door te dringen tot Petrus. Hij hoort het niet, maar hij registreert het niet. Het gaat aan hem voorbij. Dat God in Jezus een weg baant naar het koninkrijk, dat is akkoord. Maar dat het een omweg zal zijn, dat wil er bij Petrus niet in. Dat is voor hem ronduit onverdraaglijk. En laten we eerlijk zijn, hoe is dat bij ons? Hoe onverdraaglijk is die gedachte niet voor onszelf? Wij leven in een tijd, in een cultuur waarin we graag positieve dingen zeggen. Negatieve dingen vinden we lastig te verdragen. We horen liever een ja dan een nee. En soms gaat het zelfs zover dat het nee helemaal niet meer benoemd mag worden. Alleen maar positieve, bevestigende dingen. Anders worden we beschadigd en dat kan toch echt niet. Dat is een beetje de cultuur waar wij in leven. Dat merk je overal, op het werk en in het onderwijs. Overal bevestigende dingen horen. Maar laten we het iets dichterbij houden. Bij onszelf. Want hoe vaak hebben wij niet zelf ook in onze gedachten of in onze gesprekken met anderen of in onze gebeden tot God ons niet ook beklaagd over het lot dat wij te dragen hebben? Of over het lijden van anderen? Of over het onrecht van deze wereld. Hoe vaak hebben wij niet in gedachten of in gesprekken of in gebeden tegen God gezegd dat het nu toch eindelijk wel eens een keertje afgelopen moet zijn. Met het kwaad en het onrecht, met het lijden en met de ziekte. Met de crisis van deze wereld. Hoe vaak hebben wij onszelf niet in ons hart geërgerd aan de omweg die God gaat voordat zijn koninkrijk doorbreekt. Hoe vaak hebben u en ik geen aanstoot genomen aan het kruis? Nu, Petrus is zo menselijk dat hij daar openlijk voor uitkomt en zich verzet. En ook daar heeft Jezus dus mee te dealen. Ook dat is lijden voor hem. Of beter gezegd, een verzoeking. Want in de poging van Petrus om Jezus af te houden, weg te laten blijven bij het lijden, daarin hoort Jezus de stem van de Satan, van de duivel, die hem probeert weg te leiden bij de weg die hij moet gaan. En ook daarin is Jezus dus voluit mens met ons mens. Dat hij wordt verzocht, niet door verre en vreemde dingen, maar juist door de mensen die bij hem horen. Mensen die met hem vertrouwd zijn en met wie hij vertrouwd is, maar die uiteindelijk toch niet op dezelfde dingen bedacht zijn. Zo kan Jezus ook lijden onder zijn eigen gemeente, onder ons. Hij kan lijden onder ons gebrek aan focus op de dingen van God. Omdat wij meer bezig zijn met de dingen van onszelf, van ons mens. Jezus kan lijden onder onze kortzichtigheid, onder onze traagheid van hart. Nu dacht ik, gemeente, misschien moeten we daar deze lijdenstijd ook maar goed voor laten zijn. Dat wij dat bedenken, tegen elkaar zeggen en ook aan Jezus belijden. En dat wij dan zo met elkaar ons ook de ogen laten openen voor het geheim van wie Jezus is. Ons laten inwijden in het geheim van de Heer die de gekruisigde is. Dat wij met en voor elkaar bidden dat wij ons aan deze weg van God in Jezus niet ergeren, maar ons aan hem overgeven. Want het geheim waar God ons door zijn woord en door zijn geest vertrouwd mee wil maken, is dat wij een Heer hebben, een Messias, een Christus, die het kwade in deze wereld en in ons overwint door zelf het kwade te dragen. Dat wij een Messias hebben die afrekent met de zonde door zelf de zonde op zich te nemen. Die onze ziekten verdrijft door zelf ziek te worden. Die de dood overwint door zelf de dood te sterven. En dat hij ons zo, uitgerekend zo, werkelijk te hulp komt en ons echt nabij is. Veel meer dan wij ooit hadden gedacht of gehoopt. En dat brengt ons als vanzelf ook bij de tweede vraag van vanavond. Want wat betekent het dan om deze Jezus te volgen, om bij deze Jezus te horen? Nu, Jezus roept zijn leerlingen bij elkaar, maar niet alleen. Hij roept ook de menigte bij elkaar. Hij roept zijn leerlingen bij elkaar zoals ook wij elke zondag weer hier samen worden geroepen. Fysiek in de kerk of thuis verbonden via de media. Maar dat wij geroepen worden tot Jezus. En opvallend is dat Jezus daar niet alleen dat vaste groepje toe roept, zijn leerlingen, maar ook de menigte. En daar zit geweldig veel ruimte in. Degene die geroepen en genodigd worden om Jezus te volgen, dat is niet een klein clubje. Dat is niet het clubje van daar en toen. Maar de kerk, zou je kunnen zeggen, dat is een schare die niemand tellen kan. Dat is een groep mensen die alle tijden en plaatsen omvat. Dat is iedereen die een open oor heeft om te horen. Ieder die op zoek is naar een goed woord. Het is voor ieder die zoekt naar een waarachtig leven. Jezus formuleert het heel ruim. Ieder die. Iedereen kan hem volgen. Maar even ruim als Jezus is, even radicaal is hij ook. En ik denk dat wij met elkaar juist in de kerk de oefeningen moeten maken om dat radicale van wat Jezus nu gaat zeggen ook echt te laten staan. Wat zegt Jezus dan? Hij zegt, wie mijn volgeling wil zijn, die moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij komen. En dat is de les die wij als christenen, als wij bij Jezus willen horen, bij de Christus, moeten leren. En de vraag die ik u en mezelf wil stellen is, hebben wij deze les al geleerd? Wat hebt u, wat heb ik, wat hebben wij ervan terechtgebracht van wat Jezus ons voorhoudt als we hem willen volgen? Wat maken wij ervan? Wat hebben wij ervan gemaakt? Nu, ik wil kort deze drie woorden met u langsgaan. Jezus zegt, wie mijn volgeling wil zijn, die moet zichzelf verloochenen. Wat hebben wij daarvan gemaakt? Nou, ik denk dat wij bij zelfverloochening vaak denken, nou ja, dat is jezelf opzij schuiven. Dat is ook voor een ander iets over hebben, niet alleen aan jezelf denken. Of dat is ook wel eens een extra stapje zetten voor een ander, ook al kost het je misschien iets en levert het je niks op. En dat kun je soms ook echt beleven als het brengen van een offer. En ik denk dat dat mooi is en waar en goed. En dat mensen die zo in het leven staan ook iets krachtigs hebben. Iets van een voorbeeld kunnen hebben. En toch is dit niet wat Jezus ons wil leren. Nee, het is veel radicaler wat hij ons voorhoudt. Jezelf verloochenen, dat is, nou ja, dat is precies het tegenovergestelde van dat wat Petrus deed toen Jezus gevangen genomen werd. U weet wel, toen kwam tot 3 keer toe iemand naar hem toe en zei, jij hoort toch ook bij die Jezus? En toen lezen wij, verloochende hij Jezus. En hij zei, ik ken die mens niet. Hij verloochende Jezus. Nou, jezelf verloochenen is dus precies het tegenovergestelde van dat. Jezelf verloochenen, dat is tegen jezelf zeggen, ik ken die mens niet meer. Dat is niet meer van jezelf willen weten. Van dat zelf, van dat ik dat alleen maar om zichzelf heen tolt. Het eigen dikke ik. Jezelf verloochenen, dat betekent te zeggen, Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Jezelf verloochenen, dat is tegen jezelf zeggen en ook zo naar jezelf kijken en ook naar een ander zo kijken, als iemand die niet meer los van Jezus te denken is. In niks van wat je doet in je leven nog los denken van Jezus. Van die mens los van Jezus moet je leren zeggen, die is dood, die bestaat niet meer. Dat is jezelf verloochenen. Jezelf niet meer kennen los van Jezus die de weg van God is gegaan. Dat is het eerste. Jezus zegt, wie mijn volgeling wil zijn, die moet zichzelf verloochenen en zijn kruis op zich nemen. Dat is het tweede. Wat maken wij daarvan? Wat hebben wij daarvan gemaakt? Nu, ik denk dat wij daarvan maken meestal, nou, dat is, ja, je kruis dragen, dat is het leed wat je te dragen krijgt gaandeweg in je leven. Aan ziekte, aan zorgen om jezelf of om je naasten, de mensen die je lief hebt. En dat je dan dat leed, die zware dingen, die last, dat je die dan moet aanvaarden. En dat is natuurlijk heel wat. Als mensen dat niet overschreeuwen en niet ontkennen of erlangs opleven, maar het inderdaad laten staan en het aanvaarden. Daar zit ook iets krachtigs in als mensen zo ver komen. En er zit ook een soort wijdheid in, dat je zou kunnen zeggen, nou, elk huis heeft zijn kruis. En dat is spreekwoordelijk geworden. En er zit zoveel wijdheid in dat wij ook zijn gaan denken, nou, elk huis heeft zijn kruis, iedereen heeft wel wat. En aan het kruis kun je dus van alles en nog wat ophangen. En dat is mooi om zo te kijken en te denken. Het relativeert. Maar opnieuw, dat is niet het radicale van wat Jezus ons hier voorhoudt. Jezus is nog veel radicaler dan dat. Want het kruis is niet iets om van alles en nog wat aan op te hangen. Maar het kruis is iets waar je zelf aan wordt opgehangen. Het kruis is de plek waar je doodsvonnis wordt voltrokken. Je wordt er zelf aan opgehangen. Het kost je je leven. En zegt Jezus, alleen zo zul je het behouden. Dat is buitengewoon radicaal. Ik las ergens een zinnetje dat Jezus zegt, over Jezus, dat zij zeggen, Jezus is zo extreem dat zelfs zijn volgelingen hem niet meer volgen. En misschien moeten we bij dat punt leren aankomen. Dat wij het radicale en het extreme van wat Jezus zegt laten staan. Dan kunnen wij ook iets van het bevrijdende ervan opnieuw ontdekken. Wat Jezus hier zegt is buitengewoon radicaal. Het kruis op je nemen, dat is je eigen dood dragen. Dat is ook het geheim van de doop. In de doop worden wij eraan herinnerd dat wij maar niet maar met wat water worden overspoeld, maar dat wij gedoopt worden in de dood van Christus. En dat is buitengewoon heftig, maar juist zo buitengewoon bevrijdend. De 19e eeuwse theoloog Kolbrugge, die wist dat mooi en kernachtig te zeggen. Toen hem gevraagd werd wanneer hij bekeerd was, toen zei hij, ik ben op Golgotha gestorven. Hij identificeerde zichzelf dus totaal met Christus die voor hem gestorven was en opgestaan. En dat is nou iets om vrolijk amen op te leren zeggen, op dat radicale. Te leren zeggen, ik ben met Christus gestorven. Waarom? Om ook hem te kennen in de kracht van zijn opstanding. Dit is een mooi lied, Amazing Grace. En in een van die coupletten staat, ik ben gestorven, maar voorgoed van heel die dode wereld vrij. En die dode wereld, daar wordt dan niet mee de schoonheid van de schepping bedoeld, maar de dode wereld, dat is de wereld los van God, buiten Jezus Christus om. Daar ben je dan aan gestorven. En zo mag je ook elke dag weer opstaan, ontwaken, 's morgens wakker worden. Dat heeft iets van een geheim in zich. Dat gaat niet zomaar vanzelf. Eigenlijk wordt elke dag weer een wonder aan ons voltrokken als wij ontwaken en opstaan. Want opstaan is met Jezus Christus opstaan. Met hem die gestorven is en die leeft. Achter deze Jezus aan mogen wij vrolijk ons kruis op ons nemen. Er zit iets actiefs in. Dat gaat dus verder dan aanvaarden van het leed dat je moet dragen. Dat is heel wat, maar actief op je nemen. Dat is accepteren, actief, dat je van Christus bent. Dat je gestorven bent en opstaat, elke dag opnieuw. Wie mijn volgeling wil zijn, zegt Jezus, die moet zichzelf verloochenen. Die moet zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Dat is het laatste waar ik op wil wijzen vanavond. Achter Jezus aangaan, Jezus volgen, discipelschap. Wat maken wij daarvan? Of wat hebben wij ervan gemaakt? Nou, ik denk dat wij dan vaak Jezus als een soort voorbeeld nemen. Dat wij ons in ons doen en laten, bij de keuzes die we moeten maken, ons ook beginnen af te vragen, maar wat zou Jezus doen? En ik denk dat dat een geweldig goede vraag is. Dat wij niet zomaar gedachteloos ons leven leven, maar bij de dingen die wij doen, bij de grote en de kleine keuzes, ons afvragen, wat zou Jezus doen? Dat wij Jezus als voorbeeld nemen. Je kunt veel slechtere voorbeelden en idolen hebben in je leven. Het is iets geweldigs als ook jonge mensen zichzelf die vraag leren stellen, wat zou Jezus doen? En toch opnieuw, voor de derde keer, wat Jezus hier zegt is nog veel radicaler dan dat. Jezus volgen, dat wil zeggen hem voor laten gaan. Dat wil zeggen ruimte maken in je leven voor Jezus als degene die de weg voor ons gebaand heeft en baant. Ruimte laten voor Jezus als degene die het leven, het heil, de redding voor ons verworven heeft. Jezus volgen, dat is ruim baan laten voor hem in je leven. Dat is deel hebben aan zijn lot. Dat is delen in zijn lijden en in zijn opstanding. Dat is in alle dingen van het bestaan aan hem toebehoren. Zoals de catechismus het zegt in zondag 1. Dat je niet meer van jezelf bent, maar dat je zijn eigendom bent in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Opnieuw, dat is buitengewoon radicaal. Mensen schrikken ervoor terug, Petrus schrikt ervoor terug, wij schrikken ervoor terug. En toch, wie zich hier niet voor schaamt, zegt Jezus, om dit te doen, voor hem zal ook Jezus zich niet schamen als hij straks komt in de heerlijkheid van zijn Vader omringd door de engelen. Ik zou zeggen, laten wij ons dan schaamteloos aan deze Jezus toevertrouwen en leven. Lof zij u Christus. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Heere onze God, u bent de God van de liefde. En daarom danken wij u voor Jezus, uw Zoon, in wie u dat vlees en bloed hebt laten worden. U danken wij voor Jezus die mens geworden is en gediend heeft. Zonder op de kosten te letten. En wij bidden u, geef ons zijn geest, de Heilige Geest. En leer ons, ons volledig aan hem te geven. Zonder terughouding, zonder schaamte. En wij bidden u ook voor allen die ook de weg gaan van de zelfovergave. Die er willen zijn voor een ander, zonder berekening. En die ook aan den lijve ervaren wat dat kost. En dat dat lijden met zich meebrengt op een of andere manier. Geef hen kracht en de troost van uw evangelie. Heere onze God, u bent de God van het geduld. Dat hebt u laten zien in Jezus. Die geduldig geworden is en gehoorzaamheid geleerd heeft, juist ook in het lijden, die in alle dingen aan uw belofte van het Rijk heeft vastgehouden. In zijn naam bidden wij u voor elkaar, dat wij ook leren nederig te worden en daarin vol te houden. En daarom bidden wij u ook voor allen die weggaan in de omgang met anderen. Geef hen de kracht en vooral de vrijheid, de vreugde van de ootmoed en de nederigheid. Heere onze God, u bent de God van de liefde, u bent de God van het geduld, maar u bent toch bovenal de God van de vreugde. En daarom hebt u Jezus, uw Zoon, onze Heer, verhoogd en een naam gegeven boven alle andere namen. En daarom bidden wij u in zijn naam, leer ons uit te zien naar de dag waarop uw koninkrijk definitief zichtbaar wordt. Die dag waarop iedereen in de hemel en op de aarde en onder de aarde uw naam zal belijden. Leer ons daarnaar uit te zien met verlangen en met de vreugde die van u is. En tegelijk bidden wij ook voor allen in onze samenleving en in deze wereld die nu hoge posities bekleden, die de last van verantwoordelijkheid hebben te dragen, die beslissingen nemen die gevolgen hebben voor ons allemaal, die geroepen zijn om leiding te geven in deze onzekere tijden. Vervul hen met uw geest. Heere onze God, u bent de God van de liefde, de God van het geduld en de God van de vreugde. Wij bidden u voor elkaar. Ga met ons, in Jezus' naam. En laat het zijn dat wij ons elke dag opnieuw aan hem toevertrouwen. Als wij opstaan om met hem te leven en te delen in zijn lijden en zijn verhoging. Hoor zo ons danken en bidden. Uit genade. Amen. Ons slotlied is Psalm 27, het 7e vers.
zodat zijn kracht op u in zwakheid neemt. Wacht dan, ja, wacht, verlaat u op en neer.
Hef nu uw harten omhoog tot God, ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.